Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 73 zingen wij het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt, Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, het 22e hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 19. Genesis 22, de eerste 19 versen, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, van de verwerping der dwalingen en daarvan de eerste twee paragrafen. Waarna wij zingen uit het berijmde gebed des Heren en daarvan het vierde vers, uw wil geschieden, uw wil alleen. Het gebed des Heren, vers 4.
De rechter leer verklaard zijnde, verwerp de synoden de dwalingen dergenen die leren dat God de Vader zijn Zoon tot een dood des kruises verordineerd heeft, zonder zekere en bepaalde raad van iemand zekerlijk zalig te maken. Alzo dat de noodzakelijkheid, nuttigheid en waardigheid van de verwerving van de dood van Christus wel zou hebben kunnen bestaan en in alle delen volmaakt, volkomen en in haar geheel blijven, zelfs al waar het dat de verworven verlossing niet één enig mens immer meer met de daad waren toegeëigend geweest. Want deze leer strekt tot versmading van de wijsheid des vaders en van de verdiensten van Jezus Christus en strijd tegen de schrift. Want zo zegt onze zaligmaker, ik stel mijn leven voor de schapen en ik ken dezelfde. Johannes 10, vers 15 en 27. En de profeet Jesaja van de zaligmaker, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jesaja 53, vers 10. Eindelijk, zij stoot om het artikel des geloofs, waarmede wij geloven, de algemene christelijke kerk. Die leren dat dit het doel van de dood van Christus niet geweest is, dat hij met de daad het nieuwe verbond der genade door zijn bloed zou bevestigen, maar alleen dat hij de Vader een bloot recht zou verwerven om met de mensen wederom zodanig verbond als het hem believen zou, hetzij de genade of de werken, te kunnen oprichten. Want zulk strijd tegen de schrift, terwijl geleerd dat Christus geworden is, borg en middelaar van een beter, dat is van het nieuwe verbond, Hebreeën 7, uit en dat een vast testament, en dat een testament in de doden eerst vast is, Hebreeën 9, vers 15 en 17.
Thank you.
Wij lezen nu Genesis 22, vers 1 tot en met 19. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van ver. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon. Uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de plaats, de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel. En hij zeide, ik zweer bij mezelf, spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad, zal de poort zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En zij maakten zich op, en ze gingen tezamen naar Berzeba. En Abraham woonde te Berzeba.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middagmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 22 en daarvan de eerste 8 versen. We lezen nu alleen de versen 7 en 8 aan u voor. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide tezamen. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze eerste 8 versen Abrahams geloof in Gods voorzienigheid. Abrahams geloof in Gods voorzienigheid. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de beproeving van zijn geloof. In de tweede plaats letten we op de bereidheid van zijn geloof. En in de derde plaats letten we op de belijdenis van zijn geloof. Abrahams geloof in Gods voorzienigheid. Onze eerste gedachte, de beproeving van zijn geloof. De opdracht die wij vinden in het eerste en het tweede vers. Neem uw zoon en offer hem op een van de bergen die ik u zeggen zal. De grootste beproeving die Abraham in zijn leven heeft gehad. Onze tweede gedachte, de bereidheid van zijn geloof. Als we lezen in het derde vers tot en met het zesde vers, dat Abraham doet wat de Heere van hem vroeg. En onze derde gedachte, de belijdenis van zijn geloof. Versen 7 en 8. Op de vraag van Isaac belijdt Abraham dat geloof in Gods voorzienigheid. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Gemeente, het thema van morgen in de preek en ook vanmiddag in de preek, als we stil zullen staan bij het vervolg van deze geschiedenis, is Gods voorzienigheid. En dat is een gepast onderwerp voor de middag. Gods voorzienigheid, want dat heeft te maken met de toekomst. En wij zijn op de middag samen om Gods zegen te vragen voor de toekomst. Een gemeente, dat geloof in Gods voorzienigheid, dat zou ons zo baten, ook voor de toekomst. Want denk maar aan zondag 10 van de Heidelbergen. Wat is de baten van dat geloof in Gods voorzienigheid? Dat ik in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar, en voor het toekomende vertrouwende mag zijn. Als je dat geloof niet hebt, dan zijn er allerlei vragen. Dan zijn er allerlei bezwaren. Een ontroerend voorbeeld van dat geloof in Gods voorzienigheid vinden we hier in het leven van Abraham. En als je naar dit hoofdstuk kijkt met je verstand, dan heb je zoveel vragen. Dan zeg je waarom? Waarom? En misschien hebt u ook vandaag wel zoveel vragen over uw eigen leven of over de omstandigheden in ons leven. Waarom? Als je kijkt naar Abraham, waarom? Dat vroeg zelfs de vrouw van Maarten Luther, Catharina von Bora. Ze zei tegen Luther, ik kan mij toch maar niet voorstellen dat God zulk een wrede zaak van iemand zou kunnen vorderen om zelf zijn kind te doden. Catharina zegt, ik kan er niet bij. Waarom? En Luther antwoordde, mijn beste Catharina, maar kunt gij dan geloven dat God zijn enige geboren zoon heeft laten sterven? Daar hij toch in de hemel en op de aarde niets meer beminde dan deze geliefde zoon. Weet u wat Luther besefte? Dat al die waarom-vragen die wij kunnen hebben, dat die versmelten als sneeuw voor de zon, als we terechtkomen op de heuvel Golgotha. En daar gaat het toch over ook in deze geschiedenis van Abraham. Daar mag hij terechtkomen. En wanneer komt een mens daar terecht als Gods eer de hoogste plaats krijgt in ons hart en leven? Dat was de preek van zondagmorgen. Gods eer, dat vechten met het zwaard, dat moet ophouden. De Heere wil de hoogste plaats. En we zullen horen hoe hij in het leven van Abraham de hoogste plaats kreeg. En het geschiedde na deze dingen. Dat zijn al die dingen waar we bij stilgestaan hebben in de achterliggende maanden. De roeping van Abraham, de belofte aan Abraham, de beproeving van Abraham, de geboorte van Isaac, het wegzenden van Ismaël. Nee, inderdaad, het sterven van Sara, dat heeft nog niet plaatsgevonden. We hebben die preek iets naar voren gehaald in de Bijbellezing. Maar Sara is er nog als Abraham deze opdracht krijgt. Het geschiedde na deze dingen. Nadat de Heere zijn woord bevestigd heeft. Isaac is geboren en in Isaac zal u het zaad genaamd worden. De geboorte van Isaac was voor Abraham als de geboorte van de Heere Jezus. Want uit Isaac zou de Heere Jezus geboren worden. En daar ligt ook gelijk de diepte van zijn beproeving. De Heere vraagt straks niet veel van Abraham. Hij vraagt niet alleen een kind van Abraham, maar hij vraagt alles van Abraham. Hij vraagt zijn ganse ziel en zaligheid. Want die ligt voor Abraham toch in de geboorte van Christus, waar hij heel zijn leven naar heeft uitgezien. En waar de geboorte van Isaac een pand van was. Isaac is inmiddels, ja, Flavius Josephus, de geschiedschrijver, zegt 25 jaar oud. Maar de mening van de Joodse schrijvers is dat Isaac inmiddels 37 jaar oud is. En dat is een mening die gangbaar is. 37 jaar oud, al wordt hij straks wel jongen genoemd. Maar dat oorspronkelijke woord voor jongen, dat wordt ook voor volwassen mensen gebruikt, zegt de kanttekening daarbij. Dus 37 jaar na zijn geboorte. 37 jaar nadat het voor Abraham kerstfeest mocht worden in zijn leven. En het geschiedde dat God Abraham verzocht. Jacobus zegt, God verzoekt niemand. Hier staat dat God verzocht, maar dat betekent dat God beproeft. De duivel doet de dingen met een verkeerde bedoeling. De Heere doet de dingen met een goede bedoeling. De Heere heeft niks kwaads in zijn zin als hij Abraham verzoekt. Nou, zult u zeggen, maar de Heere vraagt een mensenoffer. Dat is nogal wat. Dat deden de afgoden van de Canaanieten ook. Die heidenen die brachten mensenoffers, kinderoffers. Dat heeft de Heere nooit gevraagd, jongens en meisjes. De Heere vraagt geen kinderoffers. De Heere vraagt niet het bloed van Isaac. Nou, zegt u, maar dat staat toch wel in deze geschiedenis? Nee. Er staat juist in deze geschiedenis dat de Heere dat niet vraagt. Hij heeft het bloed van Isaac niet gevraagd. Weet u wat de Heere vroeg? De Heere vroeg volkomen overgave. Dat vroeg de Heere. De Heere vroeg aan Abraham dat hij de hoogste plaats in zijn leven zou krijgen. Dat vroeg de Heere. Maar Isaac is niet gedood. De Heere vroeg geen kinderoffer. Het geschiedde dat God Abraham verzocht en hij zeide tot hem, waarschijnlijk in de nacht, want straks lezen we dat hij vroeg opstaat. Hij ligt te slapen, misschien in een droom, zoals de Heere toen wel sprak, of in een visioen, of met een hoorbare stem. De Heere zeide tot hem, Abraham. De Heere kent zijn naam, de Heere heeft zelf hem die naam gegeven. Een veelzeggende naam, niet Abram, maar Abraham, vader van menigte der volken. Onbegrijpelijk dat de Heere hem zo aanspreekt en dan aan hem vraagt om zijn zoon te offeren. Dat strijdt met elkaar. Waarom? Waarom? Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Hij is er gelijk klaar voor om het zomaar te zeggen. Als de Heere tot hem spreekt, de Heere hoeft niet te wachten. De Heere zegt, Abraham zegt, Heere, hier ben ik. Wat vraagt u van mij? Ik wil alles voor u doen. Zouden jullie dat ook zeggen, jongens en meisjes? Ben je ook bereid als de Heere spreekt? Verwacht je dat ook? Zie je daarnaar uit? Is het goed wat de Heere aan je vragen zal? Zie, hier ben ik. Wat een onderwerping van Abraham. En dan zegt de Heere, neem nu uw zoon. Niet neem uw schaap, neem uw lam, neem een ram, neem uw knecht. Maar nee, neem uw zoon. Uw enige. Hij heeft toch twee zonen? Ismaël is weggezonden. Ja, maar Ismaël was niet de drager van de belofte. Die zoon Abraham, op wie de belofte ligt. De erfgenaam, die zoon, uw enige, die gij lief hebt. Voor de eerste keer dat het woordje liefde in de Bijbel staat. Om de verhouding aan te geven tussen Abraham en Isaac. En wat ligt daar in een beeld, gemeente, van de liefde tussen de vader met een hoofdletter en de zoon. Die ge lief hebt. De Heere weet wel wat hij van Abraham vraagt. De Heere heeft ook een zoon, jongens en meisjes. En die zoon heeft hij ook lief. Hij weet wel wat er in Abraham omgaat. Hij weet hoe groot de vraag is die hij aan Abraham stelt. Neem uw zoon Isaac, geen twijfel mogelijk, die bedoel ik. En ga heen naar het land Moria. De Heer geeft het zo ongeveer aan waar hij wezen moet, niet precies. Het land Moria. Wij weten inmiddels waar het geweest is, waar de Heer Abraham brengt. Dat weet Abraham nog niet, jongens en meisjes, maar dat is nou precies de plaats waar straks een offer wordt gebracht door David op de dorsvloer van Arauna. Waar we in de coronatijd bij stilgestaan hebben. Dat is precies de plaats waar later de tempel gebouwd zal worden door Salomo. En dat is ook het gebergte waar later het kruis zal staan op Golgotha. Was ook op een van de bergen van Moria. Daar moet Abraham terechtkomen. Daar moeten wij terechtkomen. Anders houden onze vragen niet op. Waarom? Ga heen. En offer hem al daar. Het vierde offer wat in de Bijbel staat. De Heere bracht het eerste offer in het paradijs. Abel bracht het tweede offer. Noach bracht het derde offer. Hier het vierde offer. Een heel ingrijpend offer. Waarom vraagt de Heere dat nou aan Abraham? Waarom vraagt de Heere zijn zoon? We weten het niet. Misschien is het zo dat Abraham te veel Isaac een te grote plaats heeft gegeven in zijn leven. En Isaac moest niet de grootste plaats hebben, jongens en meisjes, maar de Heere moest de hoogste plaats hebben. En dat gaat de Heere in het leven van Abraham beproeven. Nee, het gaat de Heere niet om menselijk bloed te vergieten, maar het gaat de Heere om de hoogste plaats. Ben je nou bereid, Abraham, om alles, maar dan ook alles, ook wat je de hoogste plaats in je leven gegeven hebt, voor mij op te offeren? En als Abraham bij zijn verstand te raden was gegaan, dan had hij gezegd, het klopt niet. Het klopt, er is één ding wat niet klopt. Of het bevel wat u geeft, dat klopt niet. Of de belofte die u gegeven hebt, klopt niet. Maar er is één van die twee, dat klopt niet. Want Isaac is de zoon van de beloftenis en uit hem zal de Messias geboren worden. Maar het geloof dat redeneert niet. Het verstand dat redeneert. Ik zeg niet dat Abraham het die nacht makkelijk gehad heeft. We weten niet wat er allemaal in hem omgegaan is. Het staat niet beschreven. Ik weet wel hoe die wakker geworden is 's morgens. Maar wat er die nacht allemaal in hem omgegaan is, je kunt je zo voorstellen dat zijn hele wereld is vergaan. Alles, zijn toekomstverwachting, zijn zaligheid, want de Heere vraagt dit kind wat geboren moest worden, omdat uit hem de Messias geboren zou worden. En daar gaat nu één grote streep door in zijn leven. Zoals het bij de discipelen ook was toen de Heere Jezus gevangen genomen werd. Toen ging er een streep, niet alleen door hun toekomst, maar door hun hele zaligheid. Toen was het voor eens en voor altijd verloren. Wat er in het hart van Abraham is omgegaan, dat weten we niet. Maar dit weten we wel. Het geloof overwon. Hij bleef niet hangen in de waarom-vraag. De Heere zegt, offer hem tot een brandoffer op een van de bergen. De Heere zegt niet waar. Toen de Heere Abraham riep, toen heeft hij ook gezegd, naar het land dat ik u wijzen zal. En nou is hij zoveel jaar verder en nou vraagt de Heere precies hetzelfde van hem. Hij moet op reis gaan, ongeveer weet hij waar hij wijzen moet, maar de Heere zegt, ik zal het wijzen. Ik ga het later pas zeggen. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Wat een groot geloof. Misschien wilt u al de dingen weten. Misschien wilt u het vastgelegd hebben. Misschien wilt u zekerheid. Misschien wilt u uw vragen. Misschien, wat zou het groot zijn, net als Abraham, als het geloof zou mogen winnen. En als al onze waarom-vragen zouden mogen verstommen. En als er onderwerping mag zijn aan Gods wil. Onderwerping mag zijn aan Gods weg. Ook al begrijp je er verstandelijk helemaal niks van. Onze eerste gedachte, de beproeving van zijn geloof. We gaan naar onze tweede gedachte, de bereidheid van zijn geloof. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Dat betekent dat hij bereid is. Het geloof heeft gewonnen. De liefde tot God heeft gewonnen. Wat de Heere van hem vraagt, dat gaat hij doen. Hij gaat niet eerst met Sara praten en zegt, vrouw, moet je nou toch eens horen wat de Heere nou tegen mij zegt. Nee, hij kan Sara ook niet overtuigen. Dat moet de Heere zelf doen. Hij gaat niet met andere mensen praten. Te zeggen, is dat nou wel verstandig om dit of dat te doen? Nee, onvoorwaardelijk mag hij het goddelijk bevel uitvoeren. Hoe kan dat? Hoe kan hij zo ver gekomen zijn? Ik weet er eigenlijk maar één antwoord op. En dat is het antwoord wat de apostel geeft in de Hebreeënbrief. Overleggende dat God machtig was hem uit de doden te verwekken. Weet u waar Isaac vandaan kwam? Isaac kwam uit een dode baarmoeder. Die geboorte van Isaac, dat is zo'n groot wonder geweest. Dat is als een geboorte uit de dood. Want de moeder in Sara was verstorven. En die geboorte uit de dood gaat de Heere nu nog veel dieper leren aan Abraham. Hij gelooft, één ding gelooft hij, de Heere doet wat hij zegt. En hoe moet dat dan, jongens en meisjes, als Isaac zal sterven? Wel, Abraham gelooft, dan zal hij weer levend worden. Maar Gods belofte gebeurt. En God is machtig. Toen Isaac geboren werd, toen kon het ook niet. Maar God was machtig uit die dode baarmoeder een levend kind te geven. En God is machtig, ook al moet zijn zoon dan sterven, om hem uit de dood terug te geven en zijn woord waar te maken. Op dat punt mocht hij komen. En toen was er overgave. Toen hoefde hij het allemaal niet meer te weten. Toen was het goed wat de Heere deed. En hij zadelde zijn ezel. Niet om daarop te rijden zoals wij wel eens een paard zadelen met een zadel en stijgbeugels. Nee, dit is zadelen om daar de lading op te leggen die de ezel moet dragen. Het hout moet mee en het vuur moet mee en de proviant moet mee voor onderweg. En hij nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij is druk bezig om alles goed voor te bereiden. Straks heeft hij geen gereedschap daar in Moria. Hij moet thuis al het hout in orde maken. Hij kloofde het hout. Hij hakt het in stukken, want anders dan is het straks niet bruikbaar. En maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. De afstand van Berzeba naar Moria, 75 kilometer. 20 uren lopen. Hij heeft tijd genoeg gehad om terug te keren. Tijd genoeg gehad om over na te denken. Het is een welbewuste keuze geweest. De Heere heeft hem de tijd gegeven. 3 dagen. 3 dagen. En dan krijgt hij Isaac terug. 3 dagen. Oh, daar ligt iets in van het offer van de Heer Jezus Christus. Die na 3 dagen uit de dood zou opstaan en aan zijn kerk wedergegeven worden. En aan de 3e dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Inmiddels heeft de Heer het hem duidelijk gemaakt. Die berg, daar, dat plekje. Daar moet je wezen, Abraham. En hij zeide tot de jongens, blijft gij hier met de ezel. Het laatste stukje van de reis wil hij alleen met Isaac afleggen. Waarom? Ik las ergens omdat hij misschien bang geweest is dat die knechten hem tegengehouden zouden hebben. Hij kan het niet uitleggen. Die knechten die zouden tegen hem gezegd hebben, man, wat ga je doen? Abraham, stop daarmee. Is het naar je hoofd geslagen? Dit moet je niet doen. Ze zouden hem tegengehouden hebben. Ze zouden hem in de weg gestaan hebben. Dit is iets tussen de Heere en zijn ziel. Dit is iets tussen de Heere en zijn kind. Blijft gij hier met de ezel. En ik en de jongen zullen gaan tot daar. Daar, in de verte, die berg. En als wij daar aangebeden zullen hebben, aangebeden, hij zegt niet alles, maar dit is de begeerte van Abraham, zo ligt het in zijn hart. Aanbidden, dat betekent in verwondering voor de Heere neerbuigen. Er is geen vijandschap in zijn hart, er is geen opstand, er is alleen aanbidding. God is groot en wij begrijpen het niet. En als we aangebeden zullen hebben, dan zal ik terugkeren, want dan is Isaac er niet meer. Nee, dat zegt hij niet, jongens en meisjes. Wat zegt hij? Goed luisteren wat hij zegt. Hij zegt, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Hoe het allemaal moet, dat weet hij niet. Maar één ding weet hij, ze komen samen terug. want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Hij zal Isaac of mogen behouden, maar in zijn hart heeft hij hem al weggegeven, dan krijgt hij hem terug uit de dood. Gelovende dat God machtig was hem uit de dood weder te geven. Gemeente, dat geloof in Gods voorzienigheid, dat is geen oppervlakkig geloof. Dat geloof in Gods voorzienigheid, dat weerstaat de dood. En daarom zijn er geen waarom-vragen meer bij Abraham. Want God is machtig. God is almachtig en God is de waarheid. God doet wat hij zegt. Hier zien we dat Abraham wel heel wat geleerd heeft. Hij heeft meer beproevingen gehad in zijn leven. En dan zocht hij een leugen of hij zocht een uitweg. Hij vertrouwde de Heere niet helemaal. Maar we zien dat dat geloof van Abraham zo verdiept is geworden. Kijk, hier is de Heere ook niet mee begonnen. Als de Heer het geloof van zijn kinderen gaat oefenen, dat hij de hoogste plaats in hun leven wil hebben, dan doet de Heer dat stapje voor stapje. Vroeger had Abraham dit nooit gekund. Ik denk als je 3 weken eerder aan Abraham gevraagd zou hebben, zou je je zoon voor de Heer willen afstaan, dat hij gezegd had, dat kan ik niet. Maar de Heere geeft met dat hij het vraagt ook het geloof aan Abraham erbij. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. We gaan naar onze derde gedachte, de belijdenis. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 77 en daarvan het 6e en het 8e vers. Zou God zijn gena vergeten en heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 6 en 8.
Onze derde gedachte, de belijdenis van zijn geloof. Want wat er allemaal in Abraham omgaat, dat belijdt hij straks. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En ze beiden gingen tezamen. Hij pakt het pak met hout en dan kun je zien, Isaac is geen kleine jongen meer. Nee, Isaac is een sterke man. Hij krijgt dat hele pak met hout dat nodig is voor het brandoffer op zijn schouders gelegd. Hij draagt het hout waar hij straks opgelegd wordt. Wat moet je dan aan denken, jongens en meisjes? Het is alsof wij de Heere Jezus zien, die het hout droeg waar hij zelf opgelegd en aan vastgespijkerd en aan gehangen werd. Alleen is één groot verschil, dat zul je vandaag horen. Moet je maar eens opletten in de preek vanmiddag, is één groot verschil. Zal Isaac sterven op het hout of niet? En is de Heer Jezus gestorven aan het hout, ja of nee? Dan moet je maar opletten bij deze geschiedenis. Isaac is de Heere Jezus niet. Maar Isaac moet behouden worden door de Heere Jezus. En Abraham moet leren wat de Heere Jezus hier op deze aarde komt doen. En daarom gaat hij dat geloof van Abraham verdiepen. Hij gaat het oefenen. Dat heeft hij ook bij de discipelen gedaan. Dat heeft hij ook bij Martha en Maria gedaan. Dat doet hij in het leven van zijn kinderen. Om het grote wonder te leren van de plaatsvervanging. Van de borgtocht. Ik voor u, daar gij anders het eeuwige dood had moeten sterven. Aan welke weg wordt dat nou een wonder? Isaac heeft wel het hout moeten dragen. En Isaac zal straks denken dat hij geofferd moet worden. En hij wordt het er nog mee eens ook. En daar heb je nou met drie zinnen, gemeente, de weg getekend zoals de Heere in het leven van zijn kinderen plaats maakt voor de plaatsbekleding. Isaac, plotseling staat hij stil. En hij denkt na, jongens en meisjes. Hij zegt, mijn vader. Dat klopt niet. Zie je, ben ik mijn zoon. Isaac, wat is er? Mijn vader. Zie het vuur. Wat we meegenomen hebben van Berzeba. Die kooltjes. Die branden nog steeds. En zie het hout op mijn rug. En het mes. Maar vader, ik mis het allerbelangrijkste. Waar is het lam tot het brandoffer? Er lopen hier geen lammeren. En we hebben ook geen lam meegenomen van de kudde. Waar is het lam ten brandoffer? Het wist Isaac wel wat een brandoffer was. Een brandoffer stierf ook in plaats van de zondaar. De zondaar legde zijn hand op het hoofd van het dier. En dat dier dat moest geheel worden verteerd. Beeld van de volkomen toewijding aan God. Maar waar is dat lam? Hoe moeten we nou offeren, vader, zonder lam? En Abraham weet wie het lam zal zijn. Abraham weet dat de Heere Isaac vraagt te offeren. En moet hij dat nou uitleggen? Hij kan dat niet uitleggen. En dan maakt hij zich er niet zomaar van af. Zo moet u dit niet lezen. Maar gemeente, hier zien we iets van de diepte van dat geloof in Gods voorzienigheid in het leven van Abraham. En kijk, als een kind een antwoord krijgt en je voelt je niet serieus genomen, dan vraag je verder. Maar Isaac heeft niet verder gevraagd. Hij heeft de ernst gezien in de ogen van zijn vader. Hij heeft het geloof gehoord in het antwoord van zijn vader. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Geloofstaal, Gods voorzienigheid, dat is het thema. Komt ook in de middagpreek weer naar voren. Wat is dat, Gods voorzienigheid? Het oorspronkelijke woordje wat hier gebruikt wordt, het werkwoord voorzien, dat betekent uitkiezen van of uitzien naar. Isaac, God kiest het lam. Ik kies het lam niet, jij kiest het lam niet. God verkiest het lam en God ziet het lam. God ziet wat het lam of wie het lam zal zijn. Letterlijk staat er eigenlijk, God ziet voor zich het lam ten brandoffer. En er ligt eigenlijk nog iets meer in. Niet alleen God ziet het voor zich. Wij kunnen wel eens iets zien wat dan aan je ogen voorbij gaat en wat je verliest. Maar voorzien, dat betekent God voorziet zichzelf een lam. God voorziet erin. Dus voorzienigheid, jongens en meisjes, op de Dominee van Ridderschool weten ze het. Kinderen, als het goed is. En misschien de kinderen van de Dominee van Stuivenbergschool ook, maar daar ben ik niet geweest. Maar we hebben gezien dat er twee betekenissen zijn van het woordje voorzien. De eerste betekenis is, God ziet het. En de tweede betekenis is, God zorgt ervoor. God zorgt voor een lam, mijn zoon. Laat het aan hem over. Geef het in zijn handen. Gods voorzienigheid. En wat ligt er dan in diepte? Zal vanmiddag ook blijken in het vervolg van deze geschiedenis. God ziet wie het lam zal zijn, maar God geeft ook een lam. God zorgt ook voor een lam. En Isaac denkt straks dat hij het lam moet zijn. En Isaac is bereid om het lam te zijn. Maar hij hoeft het lam niet te zijn. God voorziet in een lam, zodat Isaac mag leven door het lam. Dat is Gods voorzienigheid. En dat bedoelde ik toen ik zei dat die waarom-vragen een einde nemen bij het kruis. Een einde nemen op Golgotha. Wat had Luther het bij het rechte eind toen hij zijn vrouw Catharina von Bora die vraag voorlegde? Als je dit niet kunt geloven, Catharina, dat de Heere van een mens het allergrootste vraagt, dat hij de hoogste plaats wil hebben in ons leven, kun je dan wel geloven dat hij het allerliefste wat hij had gegeven heeft? De Heere leert zijn volk. De Heere leert Abraham. De Heere leert zijn kinderen. De Heere leerde zijn discipelen. Dat hij in hun leven belangrijker moet zijn dan het liefste wat ze hebben. Of mag ik het zo zeggen, dat Gods eer moet gaan boven hun zaligheid. Want zo is het. Abraham offert zijn zaligheid op. Hij offert zijn kind op. Hij offert Christus op, waar al zijn hoop op gevestigd was. Niet wetende hoe het zou moeten, maar rust vindende in de eis die de Heere hem stelde. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En Isaac vraagt niet verder. Heeft hij het aangevoeld, jongens en meisjes? Straks, in ieder geval straks wel, als ze op de Moria komen. Abraham heeft het niet hoeven overtuigen. Ik denk dat de Heere dat heeft gedaan. En ik lees niet dat hij tegengesproken heeft. Ik lees niet dat hij weggelopen is. Maar wat heeft Isaac in zijn jonge jaren een godvruchtig leven gehad? Hij mocht buigen. Vraagt de Heere dat? Vraagt de Heere, mijn leven, vader? Ja, jongen, dat vraagt de Heere. De Heere heeft recht om te eisen, vader. Hier ben ik. Doe maar wat de Heere heeft gevraagd. Hij heeft zichzelf ervoor over. Abraham heeft zijn zoon ervoor over. In zijn hart is hij hem al kwijt. Het offer, hij heeft het offer gebracht. Hij heeft het in zijn hart gebracht. Letterlijk hoeft hij het niet te doen. Maar de Heere kijkt of hij bereid is met zijn hart het allerliefste op te offeren wat hij heeft. Het geloof in Gods voorzienigheid, ja, dat wordt geoefend. Zondag 10, gemeente, wordt geoefend in diepe wegen. In hele diepe wegen waarin je het overzicht kwijtraakt. En waarin blijkt of we nou werkelijk vertrouwen hebben in de Heere. Of we nou werkelijk liefde hebben tot zijn persoon. Of we nou werkelijk geloof hebben in zijn weg. Dat het uit zijn vaderlijke hand is wat gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen. Niet bijgeval. God zal voorzien, mijn zoon. En laten wij daarop zien en laten we het aan God overlaten. Moeilijke les, want de mens wil het niet loslaten. In het natuurlijke leven niet. Waarom? En in het geestelijke leven niet. Dan zeggen we, waarom? Maar wat is het groot? Als het echt waar mag zijn, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dan wordt het ook waar, jongens en meisjes, wat we straks gaan zingen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Amen.